Altijd weer gastvrij, prettig, vriendelijk, altijd klaar. En dan op zo'n ogenblik, ja, de mensen worden ook vrienden van je, dat is weer wat anders, maar dan zeg je toch, ja, jullie kijken nou naar het medium, zeg je, het medium komt niet meer. Maar het zijn de anderen die het mogelijk maken. En ik zou zeggen, misschien kunnen jullie ook een bedankje geven aan de gastvrouw, die heeft het werkelijk in al die jaren verdiend. Niet? En dan gaan we over tot de orde van de dag, zou ik zeggen. Als ik me wegzet, voordat het omgegooid wordt.
Ja,
zo maar.
Allemaal hartelijk welkom voor de laatste officiële avond. Hier op het bord. Dat staat voor belangstellenden, daar praten we straks even over. Dat zijn nog een paar extra avonden. En als onderwerp hebben we hele avonden beelden van de geest. De beelden van de geest.
Zo, goedenavond, vrienden. Ja, je weet het allemaal waarschijnlijk wel, maar ik zal het toch nog een keer zeggen. We zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. Denkt u zelf na. Ons onderwerp, zoals u eveneens bekend zou kunnen zijn, handelt over de beelden van de geest. En er is nogal wat over te zeggen. Ik kan u zelfs met de hand op het hart verzekeren dat er beelden van de geest zijn waar men zich nog warmer voelt dan u vandaag hier. Maar een wereld van de geest is in feite een wereld van gedachten. Het is een soort permanente droom die je met anderen, soms geheel, soms ten dele, gezamenlijk beleeft. En daarom zijn er ook niet maar 4 of 5 of 10 of 100 sferen. Er zijn ontelbare sferen. Want elke sfeer is een droomwereldje waarbij de inhoud van de mens, zijn beleving en de contacten die hij dan toch weer opneemt met anderen, een gemeenschappelijk wereldje hebben geschapen, een soort enclave in het niets, zou je kunnen zeggen, waarin dan misschien vormen zijn en soms schoonheid, soms ook droefgeestigheid, verschrikking. Er zijn mensen die maken een groot verschil tussen lichte en duistere sferen. Maar dat kun je eigenlijk niet eens doen. Een lichte wereld, dat is, nou ja, zeg maar een vreugdige wereld. Maar ook in een vreugdige wereld moet je leren. Is er een tijd dat je zult werken? Is er een tijd dat je toch wel weer overgaat naar een ander bestaan, een ruimere en meer omvattende wereld misschien. Nu zijn er enkele grondregels, en zover ik dat na kan gaan, gelden die permanent. Die gelden overal, altijd. De eerste daarvan is, als je eenmaal in een gedachtewereld, een sfeer geleefd hebt, is dat deel van je ervaring. En hoeveel andere en grotere werelden je ook betreedt, die kleine wereld blijft er deel van. Het is altijd iets wat ook bij jou blijft behoren. Want de gehele geestelijke wereld kan voor elke persoon apart worden omschreven als de totale inhoud van zijn werkelijke persoonlijkheid. In die werkelijke persoonlijkheid zitten vaak dingen uit het verleden verwerkt. Je hebt misschien een incarnatie gehad als, weet ik het, krokodillenpriester misschien ergens in Egypte. Nou, of je bent krijgsman geweest bij Alexander de Grote, of onder Julius Caesar of een ander. En die dingen hebben een indruk op je gemaakt. De dingen die je werkelijk geraakt hebben, die je werkelijk beroerd hebben, blijven bestaan in jou. En in elke wereld waarin je komt, breng je in meerdere of mindere mate, dat ligt aan de anderen, diezelfde dingen in. En het is heel gewoon als je bij ons in een sfeertje terechtkomt dat eigenlijk een soort mengsel is van een dorp en een soort toch moderne stad. En je ziet daar een Romein en je ziet er een middeleeuwer lopen. Want die mensen denken in die vorm aan zichzelf. Dat is voor hen de meest juiste uitdrukking van wat ze voelen te zijn. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar je moet toch door de poorten van inwijding en al die dingen meer. Ja. Maar wat is een poort van inwijding? Een hele hoop mensen denken, oh, ergens in die sfeer is een poortje. En dat mag je dan doorgaan. En dan sta je ineens in een hele andere wereld. Eigenlijk is het eerder als een groeiende stuwkracht in je eigen persoonlijkheid. Je gaat samenhangen aanvoelen en begrijpen die verder gaan dan je eigen wereld. Maar die wereld is en blijft je eigen wereld. Dat weet u misschien zelf. Je bent aan de wereld waarin je leeft, ondanks alles, meestal nogal verknocht. Dus je blijft daar eigenlijk hangen in die voorstellingswereld, terwijl je steeds verdere associaties maakt. En in jezelf een hele hoop denkbeelden, problemen, kennis opslaat, die voor de anderen eigenlijk geen betekenis hebben. Ja, misschien niet eens bestaan. En dan komt er een ogenblik dat al die delen opeens als een soort magische legpuzzel ineens schuiven. Je beeld van de wereld is veranderd. O, zeker, je ziet die anderen nog steeds en je weet heus nog in welke voorstellingswereld ze leven. Maar er zijn andere werelden bijgekomen. Dat is altijd nog zomerland. Je kent laag zomerland, je kent hoog zomerland, je kent nevelwereld of schaduwland, je kent eenvoudige duistere sferen. Ach, het zijn allemaal werelden zoals ik u omschreven heb. En het verlost worden uit een duistere sfeer is gewoon het doorbreken van het geboeid zijn door allerhand ellende. En het zien dat er iets anders mogelijk is, daardoor contact krijgen met een ander en je opeens op een andere manier van het bestaan en van jezelf bewust worden. Nee, alle vormwerelden, dan de meeste daarvan kunt u toch wel op en rond de aarde situeren als u ze in plaats zou willen uitduiden, zijn gewoon menselijke droomwerelden. Opgebouwd uit onderbewustzijn, ervaring uit vroegere incarnaties, alles wat je verder wilt. Maar nu zijn er ook andere werelden, werelden waarin vormen langzaam maar zeker een betekenis verliezen. En dat is heel begrijpelijk. Schoonheid ligt niet in een vorm, het is de uitstraling ervan. Zo zou je kunnen zeggen, werkelijkheid is geen vorm. Het is een uitstraling waarin de vorm dan ook een rol zou kunnen spelen. Het is een geheel. In dat geheel kom je terecht in een wereld die we dan, voordat Philips de uitdrukking ging gebruiken als reclame, de wereld van klank en kleur noemde. Het is een wereld van wat hogere en wat lagere trillingen, maar de scherpe scheidingen zijn eigenlijk weggevallen. Het is geen wereld meer van voorstellingen, van dromen. Het is een wereld geworden van gevoelens. En die gevoelens resoneren met de gevoelens van anderen op de meest fantastische manier. Het is een soort, ja, orchestratie van het leven, zou je kunnen zeggen. Allerhand groepen komen erbij. Jij hebt je eigen inhoud. Maar daardoor ontstaat iets van een veel grotere rijkdom dan je zelf zou kunnen uitdrukken. In die werelden is eigenlijk dat idee van poorten van inwijding helemaal overbodig geworden. De plotselinge verandering heeft plaatsgemaakt voor een geleidelijke. een langzaam ingaan op zaken die je eerst eigenlijk niet helemaal kon verwerken of die je van je af hebt gezet en die je nu toch gaat aanvaarden en waar je wat mee kunt doen, die als het ware voor jou betekenis hebben gewonnen. En dan groeien en zonder dat je het weet, leef je in een wereld waarin lagere en hogere trillingen door elkaar lopen. En dan komt er een ogenblik dat je zegt, ach, die lagere trillingen zijn zo beperkt. Ik hou me bij de hogere. Wanneer dat het geval is, dan begin je eigenlijk pas te leven in wat men een soort kosmische harmonie noemt. Maar ook die harmonie is nog niet volledig. Want in ons is iets wat nog veel belangrijker is dan de gevoelens. De gevoelens zijn er alleen maar een uiting van. Het is als het ware het kloppende leven zelf. En dat klopt niet eens in de geest, want er is geen hart om er een klop aan te geven. Dus, je komt dan te staan in een wereld die wij wit noemen. Alles is erin aanwezig, maar alles versmelt. Alles wordt langzaam één rustig beleven, waarbij je misschien nog wel onbewust het een en ander zult sorteren en bepaalde dingen aan je voorbij ziet gaan. Maar dat is dan omdat je probeert jezelf te blijven. Ik ben ik, zeggen we dan nog steeds. En dan komt er een ogenblik dat we ons af gaan vragen, maar ben ik ik wel? Want alles wat ik beleefde is eigenlijk uit zoveel verschillende bouwsteentjes bij elkaar gekomen. Hoe moet ik daar nou nog zeggen, ik? En op dat ogenblik begint dan eigenlijk het proces dat we de gang in het verblindend witte licht noemen. Het is een proces waarbij je toch bezig bent in de eerste plaats met de vraag wie ben ik en wat is eigenlijk dat heelal waarin ik toch leef? Wat is het allemaal? Het moet een eenheid zijn en ik kan het niet beseffen. En dan vergeet je even wie je bent. Je zegt, nu wil ik de totaliteit beleven. En op dat ogenblik ben je verblind, er is niets meer. Maar je voelt dat dat niets leeft, dat het siddert, dat het trilt, dat het ergens door jou heen spoelt als een vreemde stroming misschien. Daarom ga je door. En dan opeens zie je, en dat is de laatste keer, een gestalte. Een wezen komt naar je toe, stralend, lichtend, groter dan jij jezelf voorstelt. Je denkt, dat moet God zijn. Maar als je dichterbij komt, dan zie je dat je het zelf bent. Jijzelf bent voor jezelf de kern van de kosmos. En dit aanvaard hebbende, kun je je oplossen in die kosmos. En dan komen we in de wereld achter het witte licht, waarover ik maar liever niet te veel zal zeggen. Nu zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar die wereld na de dood, dat moet toch iets zijn van voor, wat, hoort, wat. Ja. Lieve God, ik zal een bijdrage geven aan de kerk en een nieuw orgel en een brandgeschilderd raam. En wilt u dan alstublieft zorgen dat mijn beurstransactie slaagt en dat mijn dochtertje geneest? Sorry dat ik het zo zeg, hè? Maar het is zo. Dat is natuurlijk ook iets wat overgedragen is in de term van, ja, ik heb goed geleefd, dus ik zal in de hemel komen. Ja, wat is de hemel? Droom. Niet meer, niet minder. Dus wanneer je overgaat, dan heb je niet te maken met alles wat je over jezelf hebt gedacht op aarde, of wat anderen over je hebben gezegd. Dan heb je te maken met datgene wat je werkelijk bent. En dan zeker, wanneer u een contact hebt, zoals sommigen met de orde bijvoorbeeld, dan wordt er een poging gedaan om u te wekken tot het besef dat wat u zelf bent heel rustig past in een wereld waar ook anderen zijn. Maar denk niet dat het u gespaard blijft. Denk niet, ik ga dood en ik heb geleefd als een heilige. En dus wanneer ik overleden ben, dan klauter ik een enorme trap op. En overal staan al engelen, halleluja, met palmtakken. Dan komt God naar me toe en die zegt, kind, je hebt het goed gedaan. Kom binnen en wees voor eeuwig gelukkig. Het zou mooi zijn. En er zijn mensen die denken dat ze het beleven. Totdat ze begrijpen dat het alleen maar resulteert in de eindeloze verveling van het beschouwen zonder te zijn. En dan willen ze weer zijn. En dan komen ze in andere werelden terecht. En uiteindelijk maken ze die gang door die verschillende werelden die ik u zo bij benadering dus heb aangeduid. Maar er zijn ook mensen die zeggen, komt in de hel. En wat is de hel? Soms als ik naar uw wereld kijk, denk ik, de hel ligt op vele plaatsen op aarde. De hel, dat is schuldbewustzijn. Wegkruipen voor alles. Voortdurend geconfronteerd worden met je eigen angsten, met de nachtmerries. Steeds verder wegkruipen. Tot je wormloos als een slijmslak ergens in de modder ligt. En zelfs dan je nog verder oplossen. Totdat je vergeet dat je schuldig bent. En dan een weg begint en opnieuw moet gaan leven en opnieuw ervaring moet gaan opdoen. Dingen zijn er wel. Maar ze komen uit de mens voort. Ze komen uit het ego voort. Niet uit een kosmische structuur of wet. Er zijn hele leerstellingen gebaseerd op de indeling van de hemelen. Als je de Kabbala kent, weet je hoe precies daar alles wordt aangeduid. Daar zitten de aartsengelen en daar zitten nog andere hoofdengelen en daar zitten dan gewone engelen. En daaronder zitten nog de halve engelen en dan komen de heiligen en dan komen de schijn. Het is natuurlijk leuk. Want een mens ordent alles graag. Een mens wil het indelen in kastjes. Mensen willen zeggen, zo is het en anders niet. En ze begrijpen niet dat de dingen gelijktijdig kunnen zijn. Dat de schijnbare tegenstellingen gelijkwaardig zijn. Ze begrijpen niet dat wat de een licht noemt voor de ander duister is en omgekeerd. Ze begrijpen niet dat de kosmos één harmonie is. Waarvan het wezen wordt bepaald door de manier waarop je ernaar kijkt. Voor jou wordt daardoor het wezen bepaald, niet voor anderen. De werelden van de geest. We hebben vroeger heel wat van die kleine sfeertjes allemaal aangesneden, we hebben erover gesproken. U kunt zich dat zo voorstellen, u zit in de rondvaartboot of in de sightseeing bus, de touring car. Ik weet ook niet waarom ze die rotdingen zo noemen, maar ja goed, het schijnt modern te zijn. Goed, u zit dus, hè? U zit allemaal in de bus. Goed kijken. Gaan we een sfeertje binnen, een beetje architectuur. Moet u eens opletten daar met een mooie gotische kathedraal. Hè? Als u daar nou kijkt, dan ziet u iets, het zou van Berlage kunnen zijn. En daar staat iets, je zou haast zeggen Corbusier heeft gemaakt. Maar wonderlijk dat allemaal bij elkaar past. Hè? Die grote lanen, die fonteinen ertussen. Denkt u dat het niet bestaat? Bestaat. Er zijn mensen die in een dergelijk wereldje leven. Omdat hun gevoel van schoonheid, als het ware, verknoopt is met allerhand architecturale denkbeelden. Met structuren en totaalstructuren. Die mensen leven daar. Tot op een dag dat blijkt dat je door de kerk heen kunt kijken. Dat het gebouw van Corbusier alleen maar een wolk is. En dat Berlage langzaam maar zeker zich vernedert tot een blokkendoosje waarmee een kind een oude noot kon spelen. Dan vraag je af, wat doe ik hier eigenlijk? En dan ga je verder. Of een andere wereld. Er is een wereld als je daar gaat kijken. Oh, dat is fantastisch, hè? Platteland. Schitterende slootjes, weet u wel, met wat vervallen boerderijtjes. Bomen erbij met bloesem. Eenden die kwaken. Vogels die vliegen, veel mooier dan u zich kunt voorstellen. Bloemen in een weelde en een rijkdom die je niet voor kunt stellen. Bovendien, het slootje stinkt niet. De boerderij is nog bewoonbaar ook. Je ruikt ook niet de geur van verse mest. Ah, het is een soort, ja, bloemengeur waarin je doolt. En een eindje verderop ga je kijken. Nou, dat lijkt wel of ze daar een heel park hebben aangezet. Daar een rosarium. Daar zie je tulpen in de meest krankzinnige variëteit. De keukenhof zou er jaloers op zijn. En daar zien we andere bloemen. Het zou viooltjes kunnen zijn, maar ze zijn groter, ze zijn anders. Denkt u dat het niet bestaat? Bestaat. Er zijn mensen die in dat wereldje leven. Maar is het een echt wereldje? Nee. De bloemen zijn de behoefte aan die omgeving, aan het levende. En dan ontstaat als vanzelf een schoonheid. En die schoonheid wordt met anderen gedeeld en die gaan op hun manier zeggen, ja, maar het zou op die manier ook kunnen. En zo ontstaan er tuinen zo uitgebreid, dat ze groter lijken dan heel Nederland. En toch komt er een dag dat je er ook doorheen kijkt, dat het net is of de bloemen, nou ja, eigenlijk allemaal geurloos en ondoorzichtig erbij staan. Wat allemaal een schema is, een kindertekening. Dan denk je, ben ik daar nou zo verzot op geweest? Dan ga je verder. Maar ik zou je duizenden van die werelden kunnen noemen. Er zijn werelden waar God op zijn troon zit. Wonderlijk dat die hemel een beetje lijkt op een groot theater. God zit op toneel. En iedereen zit halleluja te roepen en te zingen. Zo vals mogelijk op de trompet te spelen. Baardhaar te verwarren in harpsnaren en wat is meer zijn. Echt een gezellige boel, heus wel. Alleen, op een gegeven ogenblik duurt de voorstelling te lang. Je halleluja's zijn niet meer oprecht. En wat eerst een hemelse muziek leek, is nu een soort cacophonie geworden. En God zelf krijgt steeds meer voor je gevoel de uitdrukking van een niet al te goed acteur die op een troon plechtig zit te doen. Dan denk je, is het waar? En dan verbleekt het. En dan ga je verder. Het klinkt een beetje vreemd wanneer je het zo uitdrukt. Maar je moet goed begrijpen wanneer je doodgaat, hè? Dan is een van de eerste belevingen die u krijgt, wanneer u sensitief bent, meestal kort voor u sterft, dat u ineens bekende ziet. U raakt daar zelfs mee in gesprek. U hebt het gevoel dat het in orde is. Wanneer u met hen meegaat, dan gaat u wel door een nevel heen, door een soort draaikolk van nevelen, maar het is kleurig, het is aangenaam. Hebt u die gevoeligheid niet, hebt u die contacten niet, nou, dan heeft u meestal het idee dat u door een of andere tornado wordt opgezogen, een duistere trechter en met aan het einde een beetje licht. Als je in dat licht komt, dan denk je, dat is mijn wereld, is het eigenlijk ook nog niet. Maar het is iets waarin je rusten kunt. En dan ga je toch nog een keer nadenken over wat je geweest bent. En dan word je aanspreekbaar, omdat de ervaringen die je jezelf te binnen brengt, voor anderen betekenis hebben. En die gaan erop reageren. En dan ontstaat het gesprek en het resultaat is dat je wakker wordt in een soort wereld. Ja, je ziet, er is nogal wat over te zeggen. Ik zou eindeloos door kunnen gaan met allerhand voorbeelden. Maar u moet één ding heel goed begrijpen. De werkelijke kracht van het leven, die ligt niet ergens buiten u, die ligt in u. Die kracht is deel van een ego dat niet in u leeft. Maar dat als het ware zijn levensenergie gebruikt om u als een stoffelijk ego te laten bestaan. Dat ik zal aan de werelden van de geest die u doormaakt meestal ook niet volledig deel hebben. Maar het zal u wel als het ware een deel van zijn kracht geven, opdat u zo ver kunt komen dat u uw werkelijke wezen kunt gaan aanvaarden. En pas met die aanvaarding kun je opgaan in grotere harmonieën. Kun je als het ware in een wereld komen waarin geen tijd, geen ruimte, niets meer is. En toch alles gelijktijdig aanwezig is. Als je denkt, is het er. Als je beroerd wordt door een zucht van een gedachte van een ander, dan zie je de wereld waarover je droomt. En dan zie je dat al die werelden bij elkaar eigenlijk niet veel meer zijn dan één onmetelijk tijdloos kunstwerk, waarvan de kunstenaar je nog steeds onbekend blijft. En dan ga je eindelijk begrijpen dat de substantie van het kunstwerk de kunstenaar is. Nou, dat is een beetje wonderlijkheid, zo zegt men. Het is echt waar. Wanneer ik u over de werelden van de geest moet gaan vertellen, en ik vertel u allerhand sprookjes, of ik ga u alle oude waarheden opnieuw voorhouden, nou ja, wat wordt u er wijzer van? Vroeger waren er predikers, die wisten zo schitterend te schilderen wat de kwellingen van de hel waren, dat je werkelijk aannam dat ze er een hele tijd waren geweest voordat ze begonnen met preken. Nou, er waren mensen die konden spreken over de verrukking van de hemel, en eigenlijk werd het een soort kristallen stad met gouden straten, waarin iedereen de hele dag met zilver of gouden lepeltjes lammetjespap lepelt. Nou ja, er is ook geen pest aan, waarom niet? Dus, beelden worden er altijd gebouwd. Misschien dat de lamaïstische leer er iets dichterbij komt, die zegt, ja, je gaat door verschillende hellewerelden. Dan kom je in verschillende hemelwerelden en van daaruit ga je verder tot de incarnatie. Alleen zou ze erbij moeten zeggen, de incarnatie is geen onafwendbaar gebeuren. Want als je de eenheid begrijpt van al wat je schijnbaar achtereenvolgens beleeft, dan ken je het rad en ben je deel van de levende kracht. En dan kun je zeggen, ja, ik ben Boeddhi. Boeddhi's vader, als je terugkeert tenminste. Al die voorstellingen zijn opgebouwd omdat de mensen niet kunnen geloven in dingen waar ze geen houvast aan hebben. Hoe lang is het geleden dat God de Vader overal werd afgebeeld als een Sinterklaas die zijn meester had thuisgelaten en daarvoor een aureool had gekregen? Denkt u nou werkelijk dat God een mens is? Ja, zeggen ze dan, maar het staat toch in de Bijbel? God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Nou ja, denk ik zo nou dan ook. Nou, als dat allemaal waar is, dan loopt er een hoop lelijks bij God rond. Maar de mens kan scheppen, de mens kan dromen, de mens kan leven, de mens kan steeds meer werelden als het ware deel maken van zijn eigen zijn, totdat hij ze innerlijk volledig omhelst, beheerst en meester van is. Hij is dan de energie waaruit zijn wereld bestaat. Het zijn zijn gedachten waaruit de beelden worden opgebouwd. En wanneer het niet altijd in die werelden die je opbouwt zo verloopt als hij dat zelf zou willen, dan toch zou hij kunnen ingrijpen. Hij zou de droom kunnen vernietigen, zeg ik word wakker. Maar doet het niet. Ik denk dat dat de gelijkenis is die we hebben met de schepper. Wij brengen voort, niet zozeer met ons lichaam, met onze handen, als vooral met onze geest. Wij bouwen werelden. Elke sfeer die je betreedt, elke geestelijke wereld, waarmee je ook maar tijdelijk of blijvend in contact bent, is een wereld die geschapen is door degenen die er wonen. Scheppers. Scheppers die alleen kunnen scheppen omdat ze hun kracht ontlenen aan de grote schepper, die hen met al hun mogelijkheden en waarschijnlijkheden heeft gedacht, gedroomd misschien. U zult nu begrijpen dat ik over die werelden van de geest eigenlijk toch een beetje vaag blijf. Hoe concreter ik word, hoe meer ik de waarheid van één flow voorstel als de waarheid die de wereld beheerst. Dat kun je niet doen. maar ik heb geprobeerd u een beeld te geven van wat er achter schuilt. Wat werelden van de geest zijn. Ik heb geprobeerd u duidelijk te maken hoe de veelheid van werelden eigenlijk voortkomt uit de veelheid van verschillen in bewustzijn, persoonlijke inhoud. En ik hoop u duidelijk te hebben gemaakt dat alle verwachtingen die je op aarde koestert soms wel even in vervulling schijnen te gaan, maar dat het nooit een wezenlijke vervulling is, tenzij in die vervulling personen, krachten, wezens zijn betrokken die met jou verbonden zijn, emotioneel door beleving anderszins. Zij zijn het die wereld maken na de dood. Zoals u het zelf voor een groot gedeelte bent die uw eigen wereld maakt terwijl u leeft. Diezelfde mensen die uitroepen, wat zijn wij machteloos, zijn de mensen die alles laten gebeuren en veroordelen zonder het te veranderen. Het is toch waar? U zou in uw wereld veel kunnen veranderen, wanneer u bereid zou zijn om voor die verandering desnoods te sterven. En als een enkeling het doet, dan wordt hij een verlosser. Dan wordt hij Boeddha. Dan wordt hij de grote wijze. Dan wordt hij de meesterheld. Waarom eigenlijk? Nee, beste vrienden. Wanneer je je bezighoudt met de werelden van de geest, je spreekt met entiteiten die in verschillende delen van Zomerland bestaan, dan zul je altijd weer toch enigszins andere beelden krijgen van de wereld waarin ze wonen. Je zult je afvragen, wie liegt er nou? Ze liegen geen van allen. Maar ze beschrijven hun waarheid, hun wereld. En daarom dacht ik dat een onderwerp als dit toch wel voor sommige verhelderend zou kunnen werken. Maar laten we eerst eens kijken of u wilt reageren of u vragen hebt. Ja.
Waar heel veel mensen dankbaar voor zijn. Maar er wordt wel eens gezegd dat dus met pendelen of met een seance contact wordt gezocht met geesten, waardoor die geesten helemaal niet op prijs wordt gesteld en dat die zich onder druk gezet voelen. Is dat waar?
Nou, dat kan wel eens waar zijn, ja. Maar dat is precies hetzelfde als u nou een dierbaar overgegaan hebt en u zit, ik hoop dat ik niet beledig ga, maar u zit voor een soort altaartje waar de foto op staat, was je maar hier, was, leefde je nog maar. Dat is nou werkelijk storen. Zo iemand die is bezig om zich langzaam te realiseren wat leven als geest is, in te leven in een wereld en dan wordt hij teruggetrokken, was je maar hier, was je maar hier. Ja, en het heeft contact met zijn wezen, het is deel van zijn leven. Dus hij moet wel reageren. Dat is inderdaad storend. Maar er zijn andere vormen van contact. Kijk, ik heb geleefd op uw wereld. Al een tijd geleden hoor, maar ik heb er geleefd. En dat wil zeggen dat uw wereld en wat erop gebeurt dus eigenlijk een deel van mij is. En dan kun je kiezen en zeggen, laat het een herinnering worden. Maar je kunt ook zeggen, houd een beetje in de gaten. Kijk, wat doet die wereld waarvan ik deel was? Vergelijk het met wat mijn eigen wereld is en doet. Daar leer je vaak uit. En dan komt er een ogenblik dat je ziet dat er een hele hoop mensen zijn die op een of andere manier losgeslagen zijn. Ja, u natuurlijk niet, hè? U ligt vastgemeerd. Ik weet niet waar, maar... Dus, die mensen die... Aan de ene kant durven ze niet te geloven. En aan de andere kant, wanneer ze geloven, dan worden ze daarmee tot zedemeesters voor anderen, zonder te beseffen wat ze zijn, doen en aanrichten. Dan zeg je, ik moet proberen om er iets mee te doen, iets aan te doen. En degenen die het oudste zijn van degenen die zich bezighouden met de aarde, die gaan terug tot vroeg Atlantis. Dus dat is een hele tijd. Er zijn enkele Hyperboreërs bij, maar het zijn niet veel. Die zijn meestal weer verder. Die zijn door het witte licht, hè. Maar waarom blijf je ermee bezighouden? Omdat je beseft, zo goed als mijn wereld eigenlijk alleen kan bestaan door al die anderen. Begrijpen de volmaaktheid die ik zoek, de volledigheid waar ik naar verlang, kan alleen maar bestaan met en door al die anderen. Dan ga je proberen om die anderen als het ware een paar beelden te geven, zodat ze zichzelf kunnen blijven, maar gelijktijdig toch een beetje dichter bij je komen. Want er is een harmonie nodig. Nou ja, daar heb je de Witte Broederschap. Daar zitten trouwens die Atlanten ook nog in het bestuur. Nou ja, bestuur. Maar degene die dus het meeste respect hebben bij ons. En je hebt door de verdraagzaam bijvoorbeeld. Nou ja, die gaat uit van het standpunt, de naaste liefde is zodanig mishandeld, dat de mensen eerst maar eens moeten leren elkaar te tolereren, voordat ze over naaste liefde moeten gaan denken. Want eerst is er harmonie, en harmonie kan alleen gebaseerd zijn op begrip, op aanvaarding, op erkenning. Niet op identificatie met, dat is helemaal niet nodig. En wanneer je dat hebt gedaan, dan ontstaat er dus een band, dan kun je heel vaak de gedachten lezen van de mensen, je wordt er wijzer van. Je kunt de mensen iets van je eigen impulsen geven, je kunt ze soms helpen, zelfs bij bestoffelijke zaken soms. Dan zij op hun beurt beginnen jou te aanvaarden. Ze aanvaarden wat je bent. Niet alleen maar meer een drogbeeld. Kijk. Dat is dan datgene wat ons beweegt, waarom wij belangstelling hebben voor de aarde. Ik heb u in het begin gezegd, elke wereld waarvan je deel bent geweest, hoe dan ook, blijft deel van je. Uw wereld blijft deel van ons allen die op uw wereld geleefd hebben. En wanneer we dat erkennen en toegeven, dan ontdekken we heel vaak dat het mogelijk is om onze eigen mogelijkheid tot begrijpen uit te breiden, door gelijktijdig uw begrip waar we kunnen te vergroten. Is dat voldoende? Het schijnt dat het het enige commentaar te zijn, valt me mee, zeg.
Ik heb nog een vraag over reïncarnatie, hoe dat precies werkt. Of er steeds een nieuwe zielen komen, of er incarnerende zielen zijn.
Nou, praktisch alles wat op het ogenblik op aarde is, is wel geïncarneerd. Maar niet alles is voordien in menselijke vorm geïncarneerd geweest. Je moet het zich zo voorstellen, reïncarnatie, dat is het geconfronteerd worden met een wereld waarover je niet meer de beheersing hebt die je als geest bezit, of als je uit een duistere wereld komt waar je niet zo volledig onderworpen bent als je daar in je eigen schrikbeelden bent. En wanneer je nu ontdekt dat je niet verder kunt gaan, dat er geen andere harmonieën meer mogelijk zijn, dat er ergens iets, een gevoel, een besef, een beeld misschien tekort komt, om dat te kunnen doen, dan ga je terug naar de wereld. Het is geen voorschrift. En met alle karmische wetten die er bestaan, is het enige wat eigenlijk geldt, wat je geleerd hebt en de problemen die je geestelijk ervaren hebt, bepalen je voorkeur bij incarnatie. Dat is al. Maar door die voorkeur kies je natuurlijk een bepaald milieu, een bepaalde conditionering, bepaalde problemen, bepaalde mogelijkheden. En daar moet je dan maar weer mee werken. Hè? Nou ja, een hond, een kat, een koe, een paard, een kalf, een slang, ze zijn er allemaal. Gaat u maar kijken in deze dagen, Noordzeestrand. Hoeveel kwallen liggen daar niet in menselijke vorm? Of ga kijken in sommige restaurants, de varkens zitten er bij de vleet om tafel. En zo kun je doorgaan. En u denkt dan dat het een grapje is. Maar ergens ligt een dierlijke achtergrond, met allerhand instinctieve reacties, bij zo'n eerste of zelfs een tweede incarnatie in menselijke vorm. nog heel zwaar op je maag. En die zal voor een groot gedeelte je gedragingen en je behoeften dan toch dan bepalen. En daardoor doe je ervaringen op. En kun je misschien veranderen. En dat veranderen, anders denken, ruimer zien. Misschien begrijpen waar je zelf tekort schiet. Dat is dan weer het programma waardoor je geestelijk verder kunt komen. Voldoende?
Die mensen die je nu om je heen hebt, is het wel dat je die in vorige incarnaties ook om je heen hebt gehad? Het zijn andere vormen en relaties?
Nou, nee, dus niet zeker. Kijk eens, sommige mensen hebben wanneer het om incarneren gaat een sneltrein. Ze zijn in staat om zich te oriënteren in de geestelijke wereld en ze incarneren heel snel. Anderen daarentegen, die boemelen. Die zijn bezig elke ervaring en alle harmonie die erbij is te doorproeven. En dan kunnen ze wel met elkaar in contact hebben gestaan, maar ze kunnen niet meer gelijktijdig incarneren. Laat staan in elkaars omgeving. Wat we wel kennen is de zogenaamde groepsincarnatie, wanneer een aantal entiteiten met gelijke achtergrond, ervaring, bewustzijnstoestand, dus in een bepaalde geestelijke wereld eveneens contact met elkaar heeft, is de kans erg groot dat ze bijna gelijktijdig, daar liggen dan varianten in van, nou zeg maar 25 jaar tot misschien gelijk geboren, hè, dat ze dan dus weer incarneren. En omdat ze een gelijke achtergrond hebben en heel veel gelijke belevingen, is de kans erg groot dat ze in elkaars omgeving incarneren. Dat gebeurt wel, ja. Voldoende?
Ja. Mag ik nog een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Zou je in deze gedachte kunnen veronderstellen, misschien is het wel zo, dat een muzikaal begaafd iemand al in vorige incarnaties hetzelfde instrument, of in ieder geval dezelfde materie heeft beoefend, zijn bekwaamheden op dat punt heeft ontwikkeld?
Dat is mogelijk, maar het is geen zekerheid. Maar wanneer iemand in het leven dus heel sterk in de muziek opgaat, al is het maar als toehoorder, als belangstellende, en dan gaat het heus niet over de klassieken, dat is ook Marie die vrijend met de Nuzij en al die andere dingen. En mensen die de hele dag kwelen. Nou ja, die komen dan terug en wat blijkt ineens? Dat ze een uitstekende koningin van de nacht zijn. Hè? En dat soort dingen kom je regelmatig tegen. Het kan zijn dat iemand een instrument gaat spelen wat hij al gespeeld heeft. Maar meestal kiest hij voor een ander instrument. Dat is heel erg aardig. Maar men heeft dus het gevoel, men heeft de belangstelling ervoor. En dat wil dus zeggen dat men veel gemakkelijker absorbeert en meestal heeft men bovendien een zekere, ritmiek, een beheersing van het lichaam, een erkenning van relatie met de buitenwereld in een zekere frequentie als het ware opgebouwd, geestelijk ook. Nou ja, dat wordt dan ook gebruikt en dan heb je dus iemand met groot muzikaal gevoel, met een grote begaafdheid en een sterk gerichte belangstelling, waardoor een instrument hem fascineert en hij het ook leert te beheersen. Mozart was een dromer in muziek in zijn vorige leven, dat is waar. En hij is zelfs nog een keer een soort, ja, bard, zeg maar, geweest. Een scout moet je geloof ik zeggen, hè? Voor die omgeving. Maar goed, toen hij op aarde kwam, was hij dus muzikaal begaafd. Maar als hij niet geïncarneerd was in een milieu dat door die muziek en door muzikale pretentie helaas ook volledig gedomineerd werd, dan was hij nooit, toen bleek dat hij het had, zozeer gedresseerd dat hij een wonderkind werd, nolens volens. En eigenlijk een uitvoerend muzikus in de eerste plaats, terwijl hij voor zich eerder de componist was. Dat is heel opvallend, als je zijn jeugdwerken nakijkt, kun je dat zien. Men heeft de virtuoos van hem gemaakt, dat levert op. Dat gaf aanzien en was voor hemzelf dus ook erg aanvaardbaar. Maar zijn eerste pogingen waren eigenlijk dromen van muziek vastleggen. De dingen die je hoort in je droom op een of andere manier spelend weergeven in tonen, zodat ze reproduceerbaar worden. Voldoende? Als het even kan, ja. Maar u moet één ding niet vergeten. Op het ogenblik dat je de mensen dus door een kennelijk van buiten komende ingreep gaat helpen, ontstaat de neiging om een beroep te doen op die hulp, ook wanneer het niet nodig is. Kijk maar naar de derde wereldlanden. Er zijn er bij die worden zo hard geholpen, dat ze eigenlijk de behoefte niet meer hebben om zelf vooruit te komen, want ze krijgen toch wel als ze maar hard genoeg schreeuwen. Misschien gemeen gezegd, maar veel van de rampen en de noden die dan door het Westen, door de rijke landen verholpen moeten worden, zouden nooit ontstaan zijn wanneer ze zelf bezig waren geweest op hun eigen manier om hun leefwijze te reguleren, aan te passen aan nieuwe behoeften en nieuwe mogelijkheden. Nou ja, zo gaat het in de geest ook, menselijke geest ook. Als een mens eenmaal weet, oh, als ik naar die toe ga, dan krijg ik wel wat. Nou, dan wordt hij vast een bezoeker, hoor. Ja, is nou eenmaal zo. En daarom geven we de voorkeur aan dus, om het te doen, het zij via zogenaamde verklaarbare toevalligheden, door inspiraties, die dan toch als een deel van het eigen ik meestal worden geaccepteerd, en het veel minder doen door een directe ingreep. Ja, we zijn ook niet zo stom als u misschien denkt. Ik kan niet zeggen hoe we eruit zien, want u ziet ons niet, maar... Goed, die is ook beantwoord. Ja. Dan wil ik er nog één ding bij zeggen. Er zijn wel eens mensen die denken, waarom moeten er altijd van die grapjes gemaakt worden? Sommigen vinden het ook heel erg leuk hoor, weet ik wel. Maar moet u één ding goed onthouden. Als je niet lachen kunt om jezelf, kun je niet oprecht lachen over de wereld. En als je niet oprecht kunt lachen over alle illusies die in jezelf en in de wereld ontstaan en teloor gaan, dan zul je nooit opgewekt de kosmische waarheid tegemoet kunnen treden. Dus ook die mentaliteit komt dan tot uiting. Na deze zeer mentale en geestelijke uitspraken wordt het tijd te denken aan de stoffelijke noodzaak als ik geen ruzie wil krijgen. Dus, wat dacht u ervan? Zullen we het eerste gedeelte maar beëindigen? Na de pauze is er wel een lijntje open. Als u nog wat te vragen hebt op dit punt, dan krijgt u van de spreker die dan komt het antwoord wel. Want die kan bij mij dan spreken zoveel als u wil. Vrienden, hartelijk dank voor uw aandacht, voor uw aanwezigheid. Ik wens u allen een gezegende avond verder. Timmering.